Welkom bij onze Wow Factor podcast. De ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom Nick in onze podcast vandaag. Heel fijn jou hier bij ons te hebben. En Ines heeft jou vervoegd, partner van Workbeats. Nu Nick, ik ga jou eventjes voorstellen. Je hebt in 2022 een Ambassadors Network opgericht, een dynamisch, praktijkgericht lerend netwerk, waarin professionals samen op zoek gaan naar progressieve oplossingen om hun organisaties beter te maken. In 2023 wonnen jullie met een vooruitstrevend netwerkconcept de Zero Distance Award van de Thinkers 50's. 'S Werelds meest betrouwbare bron voor leidende managementideeën. Amai, een mond vol. Nick, jij pleit ook voor een soort tweede verlichting op de werkplek. Dat klinkt ook al heel mooi en verlichtend. Verdergaand wil jij zijn dan enkel trendy leidinggevende en zo een beetje wat zelfsturende teams. Want ik denk dat jij daar ook wel een idee over hebt. Jij betoogt dat bedrijven een nieuwe code civil nodig hebben met een focus op de individuele verantwoordelijkheid van de medewerker en het maatschappelijk belang dat de organisatie nastreeft. Heel mooi vind ik dat.
We kunnen afronden.
Gaan we naar huis?
Ja, dat is de essentie. Ja, okay. Ik ben ook al direct jaloers op uw prachtige radiostem.
Oh, dank je wel. Ja. De complimenten mogen beginnen, dat geeft mij al vleugels, dus voilà, de podcast kan niet meer stuk.
Ja.
Nee, Nick, jij pleit wel inderdaad voor het centraal staan van een mens in de organisatie. Mm-hmm. Nu, dat doen er wel nog vaak anderen. Maar vertel eens even, wat is jouw specifieke visie hierop? En hoe zie jij dat? Want ik vond het heel fijn toen dat we vorige week samen een gesprek hadden aan de telefoon, dat je zei van, ik ben een filosofische atheïst. Ik ben dat ook. Maar je bent wel bezig met een boek waar dat je de Bijbel als leidraad neemt. Dus ik vind dat al sowieso een heel mooie uitdaging. Vertel daar eens iets meer over. Hoe zie jij de mens in de maatschappij en organisatie?
Ja, dat is ineens wel een stevige binnenvaller natuurlijk. Hè. Maar ik denk of ik geloof dat wij eigenlijk als mens allemaal dezelfde roeping hebben. Dat we allemaal geroepen zijn om de visies die ons overvallen, de dingen die wij zien in onze directe omgeving, om dingen beter te maken dan dat ze vandaag zijn, dat we dat allemaal delen. Die gaven om dat potentieel te zien. En ik denk dat we ook allemaal talenten hebben gekregen om dat potentieel na te streven.
Mm-hmm.
En dus in mijn filosofie is elke mens geroepen om naar die visioenen die dat wij krijgen, die ideeën, te luisteren en dan met je talenten aan de slag te gaan om die proberen te realiseren. En een organisatie is voor mij eigenlijk niet meer of minder dan een context, een kader waarbinnen een groep van mensen die toevallig eigenlijk dezelfde visioenen hebben een beetje over wat er beter zou kunnen in de wereld, kunnen samenkomen vanuit de overtuiging van ja, met meer mensen kan je meer potentieel realiseren en heb je ook een grotere diversiteit aan talenten om daar naartoe te streven. En een organisatie die zijn mensen centraal zet, is een organisatie die vertrekt vanuit die diepe overtuiging. Dat de bestaansreden van de organisatie is om mensen te verbinden rond een gemeenschappelijk potentieel waaraan zij via hun talenten kunnen bijdragen.
Dat is heel mooi verteld en verwoord. En ik word daar dadelijk een beetje triest, zal ik niet zeggen van. Oei. Want er zijn weinig organisaties die dat zo zien, denk ik. Want de manier waarop dat je dat vertelt, denk ik ook van shit. We hebben 5 deeldomeinen binnen wellbeing dat we benaderen. Het financiële, het sociale, het mentale, het fysieke en het digitale. En als ik jou dat dan wil vertellen, dan denk ik van, daar mist eentje.
Ik begrijp dat. Ik heb dat lang ook gedacht. Er zijn zo cijfers van Gallup die rondgaan dat 80% van de medewerkers niet geëngageerd zou zijn wereldwijd. En ik heb dat jarenlang aangevat vanuit een negatieve perceptie. Mm-hmm. En allee, joh. Mm-hmm. Maar 20% dat echt geëngageerd is en we zijn niet goed bezig. En... Mm-hmm. Maar dan, zoals je in de introductie al zei, ben ik bijna op een obsessieve manier de wortels van onze westerse geschiedenis gaan bestuderen. Mm-hmm. En nu zie ik dat helemaal anders. Mm-hmm. Nu denk ik van mij. 20% van de mensen doet werk dat echt zingeving geeft. Mm-hmm. En in die 80% is het grootste deel zich aan het afvragen wat betekent zingeving in mijn werk? Wat dat vragen zijn die dat de grootste deel van onze geschiedenis alleen maar door filosofen werden gesteld. Mm-hmm. En denk ik dat we eigenlijk keigoed bezig zijn. Mm-hmm. En dat het de volgende stap is om die 20% naar boven te krijgen. En
ja.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we daarmee bezig zijn.
Ja, ik denk dat ook. Hè. Afhankelijk van wat dat de andere filosofen die hier al gepasseerd zijn in Nes, hè. We hebben er al een paar gehad, die zeggen dat ook. We hebben er al een paar professorfilosofen gehad. Dat er wel verandering bezig is. Eindelijk, zou ik zeggen.
En die zingeving vertrekt dan ook, wat je daarnet zei, van de waarom bestaan we hier? Hè? Wat is het engagement dat we als bedrijf, als organisatie, als team hebben? Die why, hè? Zoals Simon Sinek het ook zegt. Hè?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat ook een mooie referentie is in dat kader.
Er zijn veel dingen in uw zin waar ik graag op zou willen inspelen.
Doen, zou ik zeggen.
Dus, zoals ik zei in het begin, ik denk dat we... Heel veel mensen stellen zichzelf de vraag van, ja, wat is mijn purpose? Volgens mij is dat niet nodig. De purpose is van elke mens is simpel. Wat kan je beter maken in je directe omgeving als je dat gedaan hebt bij uitbreiding van je gemeenschap en misschien als je nog verder gaat naar de wereld? Dus dat is simpel, het is meer de hoe en de waarom. En ik denk dat ook een... Naar mijn ervaring is dat een negatief effect geweest van heel de beweging van Simon Sinek en de why. Dat is dat iedereen heel hard is gaan focussen op de why. Maar als je dan je hoe en je wat niet aanpast, dan verandert er eigenlijk niks. En dat is er in heel veel organisaties gebeurd. Dat is dat er een bepaald statement is gekomen, een mooie slogan op de website.
Mm-hmm.
Maar als je dan je systemen en je processen en je producten en je diensten daar niet mee aligneert, dan creëert je eigenlijk een contradictorisch effect.
Absoluut.
Dat klopt.
Ja. Absoluut. Een beetje getriggerd.
Ja, nee, absoluut. En vandaar, dan gaan we naar het volgende. Daar pleit ik dan weer al voor, van hoe belangrijk dat het is dat iedereen een groot aanpassingsvermogen heeft. En dat ons prefrontale cortex ontzettend moet ontwikkeld worden.
Mm-hmm.
En dat we dat maar allemaal op zijn beloop laten met het opvoeden van onze kinderen, waar dat op een natuurlijke manier pas op je 25e goed in gang schiet. Dat we allemaal als ouders ook verantwoordelijk zijn om dat veel sneller te laten activeren. Als men weet welke betekenis dat heeft en wat dat toe brengt, positief.
Helemaal mee eens. En inclusief de diepe overtuiging dat wij als mens geboren worden met een waanzinnig aanpassingsvermogen.
Mm-hmm.
En wat dat wij nodig hebben om dat verder te ontwikkelen, geloof ik, is dat wij veel meer moeten blootgesteld worden aan uitdagingen. En dat, denk ik, is iets dat we... Over opvoeding kan ik mij niet uitspreken, want ik heb geen kinderen, maar in onze organisaties, dat er een soort overbescherming is ontstaan de voorbije decennia, waarbij dat we de verantwoordelijkheid eigenlijk bij enkelen leggen. En gedreven vanuit goede intenties, geloof ik ook wel. Maar daarmee ook de verantwoordelijkheid wegnemen bij heel veel anderen. En ik geloof dat je aanpassingsvermogen zich ontwikkelt net door het opnemen van verantwoordelijkheid en het falen daarin. En dan leren van die falen en terug te opstaan. Kunnen rechtstaan. Ja, dat is eigenlijk de definitie van aanpassingsvermogen en veerkracht. Hè.
Vallen en opstaan.
En die opportuniteiten om te leren ontnemen we heel veel mensen, denk ik, in onze organisaties.
Het is soms ook een beetje het pamperen, hè? Pamperen van medewerkers kan daar ook, of niet, in de uitbreiding van medewerkers is het ook vanuit overheden toe, hè? Het pamperen van burgers.
Wat dat het woord pamperen bij mij triggert, is dat er in de media en in de communities heel veel debatten zijn over de rechten. Hè? We hebben het recht op work-life balance, we hebben het recht op extra legale voordelen, we hebben het recht op te kunnen werken van waar dat we willen. Maar we hebben het niet zo vaak niet meer over de plichten. Welke opoffering maken we of verwachten we van een medewerker op eender welk niveau? Welke individuele opoffering verwachten we van hem of haar om te kunnen genieten van de voordelen van de gemeenschap, van de organisatie waar dat ze mee inzitten. En ik vind dat dat een thema is waar dat we ook veel meer terug over moeten babbelen. Welke opofferingen verwachten we eigenlijk van elkaar?
Ja, dat is absoluut zo, want ik stel altijd de vraag van, is de balans, en ik pleit voor well-being, anders zouden we, Ines en ik, zo geen well-being festival organiseren, maar ik heb heel vaak het gevoel dat de balans een beetje aan het overhellen is. Hè? Dat we niks meer mogen verwachten, ook niet als leidinggevende. Dat je constant op je hoede moet zijn, want je wordt verweten dat je een slechte leidinggevende bent met toxische en narcistische trekken. Wat dat niet wil zeggen dat ik niet vind dat die er ook zijn. Maar ik denk dat de balans compleet weg is bij sommige mensen. En dat er, doordat er zoveel aandacht aan geschonken wordt, dat er soms de verkeerde aandacht of niet diep genoeg gesprekken gevoerd wordt hoe het nu best wel of niet kan. Dat is wat dat jij zegt ook een beetje, hè?
Ja, dus twee dingen komen onmiddellijk in mij op als ik hoor wat dat je zegt. Dat is één, we slagen er heel moeilijk in onze organisaties om op grote schaal dialoog te voeren over de belangrijke thema's in onze organisatie.
En wat zijn die belangrijke thema's volgens jou?
De belangrijke thema's zijn, wat zijn de rechten, wat zijn de plichten, wat is het potentieel dat we samen proberen te realiseren, wat verwachten we daarin van elkaar, wat betekent, alle bedrijven, tot de meesten, hebben klantgerichtheid op hun website als belangrijke waarde, transparantie. Maar wat betekent dat nu als we een loonbeleid uittekenen? Wat betekent transparantie in een loonbeleid? Betekent dat alle lonen transparant zijn? Ja. Of wat betekent dat in een budgetteringsproces? Klantgerichtheid. Dus die een dialoog over de toepassing van de waarden waar we allemaal naar streven in de praktijk, denk dat dat iets is, en dat op grote schaal, dus zeer inclusief met alle niveaus van de organisatie, ik denk dat we dat heel moeilijk op gang krijgen, omdat we in een organisatie heel hard de neiging hebben, en ik moet daar zelf ook heel hard voor oppassen, om te snel in actie te willen gaan. Er ontstaat een behoefte, een probleem, en we willen dat meteen vertalen naar een project of een initiatief. En we nemen eigenlijk veel te weinig tijd, en dat is opnieuw een les dat ik geleerd heb op mijn geschiedenisonderzoek. We nemen eigenlijk veel te weinig tijd om gewoon dialoog te voeren voor de kracht van dialoog op zich. Dat is het eerste wat ik aan dacht. Was nog iets, nog een tweede ding ook, maar dus, dat ontgaan we nu eigenlijk.
Ja, maar dat is niet erg. Maar dus eigenlijk wat ik jou nu hoor zeggen is, er zijn heel veel organisaties die bezig zijn met cultuur en waarden en normen. En eens dat dat gedaan is, dan hebben we dat daar ergens hangen en staan en gaan we niet diep genoeg naar het belevingsmoment van wat dat de betekenis net is van die cultuur of die DNA of de ziel van die organisatie.
Ja, en het probleem is dat we... Althans, ik vind dat een probleem. Misschien een beetje een atypische visie daarop, maar we presenteren dat ook vaak alsof we hebben strategie, we hebben people, we hebben finance en dan hebben we ook nog cultuur.
Mm-hmm.
Terwijl dat ik ervan overtuigd ben dat elke interactie, elk project, elke meeting, elke mail, elk strategisch project, hoe dat we het organigram visualiseren, dat zijn allemaal uitingen van mm-hmm. cultuur.
Mm-hmm.
En de cultuur is uiteindelijk de som van hoe dat we al die verschillende dingen aanpakken. Wat dat we daarin zeggen, wat dat we daarin doen, hoe dat we ons daarin gedragen.
Mm-hmm.
En dus het is de baarmoeder waarbinnen dat alles mm-hmm. plaatsvindt, eerder dan een apart stukje dat we er dan ook nog even moeten bijnemen.
Maar dat is typisch ook met well-being, hè? Dat is het woord welzijn, well-being, hè, dat is sinds na corona pas heel actief in de monden van bedrijfsleiders gekomen. Waar dat ik al jaren voor pleit, well-being is niet een stukje onder HR. Well-being staat boven heel de organisatie en kan met alles verbonden worden. Well-being, dat is iets dat je leeft, wat dat je moet onderverdelen, wat dat je uitdraagt, wat dat je uitstraalt, van als je binnenkomt tot als je buiten gaat in de organisatie.
Mm-hmm.
En ver daarbuiten ook in je leven.
Ja, ja, en zie je dat als een... als een gevolg van allerlei dingen? Of is het startpunt van allerlei dingen? Dus is well-being een resultaat, een gevolg van dingen dat je doet? Of, ja.
Nee, well-being is het startpunt. Maar dat moeten we allemaal doorleven en eerst beseffen van waar staat dat voor? Vandaar dat we ook zelf dat eerst opgedeeld hebben in die 5 deeldomeinen. Net zoals met cultuur en waarden, als er geen normen zijn, als niemand niet weet van elkaar wat is het gedrag, wat is uw uitstraling, wat is uw houding, wat dat je net genoemd hebt in al die deelfacetten, ja, dan kan je niet over well-being spreken. Er zijn heel veel organisaties en bedrijven die spreken over welzijn en well-being, die dat niet kunnen benoemen. Ik denk dat we nog altijd op zoek zijn naar, ook ik en Ines, hebben... In de opname van in welke deelfases gaan we dat opsplitsen, wilde ik daar heel graag spiritueel welzijn bij zetten.
Mm-hmm.
Mijn hart sprak dat.
Ja.
En verstand zei van, als we dit nu gaan doen, het is al zo een ambitieus groot project, hè, waar dat we voor de eerste keer het organiseren en niet weten wat het resultaat zal zijn, ja, dan gaan ze ons misschien helemaal verzot verklaren van welk ambitieus project gaan die nu opzetten. En dan nog eens over spiritualiteit spreken. Er zijn heel veel mensen, denk ik, die daar wel al in hun hoofd een stukje mee meedenken en mee voelen, maar het nog niet uiten of niet durven te uiten. Ze zijn nog niet uit de kast gekomen, zoals ze zeggen.
Ja, ik denk voor een stukje heeft dat ook te maken... Ons belangrijkste talent dat we hebben meegekregen is het talent van onze communicatie. Hè. Wij kunnen dingen verwoorden, maar daar zit ook onze valkuil in. En ik weet niet, met datgene dat je wil realiseren, of dat het woord, en waar dat je ook naar wijst, als ik keek in de lijst naar vragen, dan stond daar verbondenheid, compassie en nog een derde, als zijn de spirituele eigenschappen. En daar had ik een beetje weerstand tegen, in de zin van, dat zijn wetenschappelijk bewezen, biologische, menselijke mm-hmm. instincten van een sociaal wezen dat wij zijn.
Mm-hmm.
Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is om daar spiritualiteit aan te koppelen. Ik begrijp ook de verwarring bij veel mensen. Wat is dan spiritualiteit? Het is een vloek concept. Dus ik heb daar zelf veel mee geworsteld.
Mm-hmm.
Van, moeten we dat woord daar wel aan koppelen? Want verbinding... Je verliest veel mensen,
mm-hmm.
terwijl verbinding en compassie
mm-hmm.
zijn gewoon wetenschappelijk bewezen mm-hmm. biologische basisinstincten van ons als mens.
Mm-hmm.
En die hebben we allemaal nodig.
Mm-hmm.
En dat maakt echt niet uit of dat je nu van jezelf vindt, of dat je spiritueel bent of niet.
Mm-hmm.
Verbinding, communicatie, compassie, dat hebben we allemaal nodig. En wat ik heb een fase gehad waarin dat ik eigenlijk volledig het tegenovergestelde dacht. En wat het gevaar is dat ik daarin heb ontdekt, dat is dat er ook een soort hiërarchie ontstaat tussen mensen die en ik doe nu quote-unquote voor de luisteraar, wel spiritueel zijn en mensen dat het niet zijn. Mm-hmm. En dat er een soort morele hiërarchie ontstaat.
Mm-hmm.
En dat is bijzonder gevaarlijk.
Mm-hmm.
Want je bereikt eigenlijk het tegenovergestelde van wat je wilt realiseren. Je creëert eigenlijk een disconnect,
mm-hmm.
terwijl dat je net verbinding wilt mm-hmm. creëren. Dus mijn lessons learned op dit moment, dat is zeker geen universele waarheid, ik zeg dat in alle nederigheid, is dat we veel beter kunnen focussen op de woorden verbinding, empathie, compassie.
Mm-hmm.
En voilà. Mm-hmm.
Mag ik jou vragen, hè, want je spreekt van, ik hoor jou spreken van, vroeger was ik het tegenovergestelde,
mm-hmm.
nu ben ik zo, nu sta ik zo in het leven. Je hebt al een paar keer gezegd, wat is er met jou gebeurd dat je nu anders in het leven staat of anders voelt en denkt dan een paar jaar geleden dan?
Verschillende dingen, hè. Dus zoals ik zij of misschien dat jij het in de introductie hebt gezegd, sinds mijn eerste werkervaring ben ik eigenlijk op zoek naar hoe dat ik de werkervaring van managers, medewerkers, arbeiders op grote schaal kan verbeteren. En dat is deels gedreven door een lichte teleurstelling op mijn eerste werkervaring. Ik had daar heel hard naar uitgekeken naar mijn studies en ik vond dat heel fascinerend hoe dat wij ons daar gedrogen en wat dat dan was, werken in een groot bedrijf. Ik dacht van, hé, dat moet anders. En sindsdien ben ik op zoek naar wat is nu het meest effectieve instrument om daar op grote schaal aan bij te dragen. Mm-hmm. Dus, en daar heb ik verschillende dingen in geprobeerd die mijn visie daarop, dus hoe dat ik er nu in sta, echt mee heb gevormd. Ik heb een consultingbedrijf gehad waar we dachten van oké, als we dan met verschillende mensen in verschillende bedrijven tegelijkertijd actief zijn,
mm-hmm.
Dan hebben we impact, maar dan liepen we dan tegen limieten aan. Dan heb ik de invalshoek van het investeringsbedrijf.
Mm-hmm.
We gaan investeren in bedrijven als die instemmen op een bepaalde bedrijfscultuur.
Mm-hmm.
Kapitaal is ook niet oneindig, dus daar liepen we ook. En vandaar is eigenlijk het ombossersnetwerk ontstaan. Mm-hmm. En in al die fases had ik idealen voor ogen en visies. En ben ik voor een groot stuk eigenlijk gevallen. Hè, dus, gefaald.
En geleerd.
Dat wil ik wel zeggen. Ik zeg dat niet in een negatieve connotatie, in een positieve connotatie. En dan persoonlijk heb ik twee dingen. Ik heb enerzijds de voorbije 5-6 jaar mij enorm verdiept in onze geschiedenis, zoals ik al gezegd heb.
Mm-hmm.
En dan heb ik met mijn vrouw in ons persoonlijk leven en wij kinderen proberen te maken en dat is niet gelukt.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk ook een bijzonder verrijkende ervaring.
Mm-hmm.
En dus al die dingen hebben ertoe gemaakt, in essentie, dat ik veel... dat ik besef hoe weinig dat ik weet, dat ik besef hoe weinig controle dat ik heb. En dat ik vooral probeer nederig te zijn.
Mm-hmm. Ja. En dankbaar te zijn voor wat er wel is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, inderdaad.
Een heel mooi persoon die we voor ons hebben.
Oh, dank u. Dank u. Wat
zijn jouw dromen om mee de wereld helpen te veranderen? Want je hebt mij ook verteld dat je bezig bent aan een boek te schrijven.
Ja.
Ik vond dat heel fascinerend, de manier waarop dat je mij daarover vertelde. We zitten hier nu in een podcast, dus ik zou heel graag willen dat je daar al een stukje van de sluier oplicht van...
Ja. Ja, want ik ben als de meest ongelovige mens opgevoed. En ik heb altijd heel veel weerstand gehad. Vanuit totale onwetendheid tegen alles wat met de kerk te maken heeft. Toen wist ik natuurlijk niet dat de Bijbel en de kerk dat eigenlijk veel minder met elkaar verweven is dan dat ik dacht. Maar goed, we hebben nu niet de tijd om in te gaan hoe dat dan op mijn pad is gekomen, maar het is op mijn pad gekomen en ik ben daar in een rabbit hole getrokken en ik ben dat beginnen bestuderen vanuit theologisch, psychologisch, historisch perspectief. En in essentie is dat enorm relevant voor onze organisaties vandaag. Waarom? Omdat dat gaat over een volk die te midden van zeer dominante machtsstructuren,
mm-hmm.
De farao van Egypte,
mm-hmm.
Koningen als halfgoden die de meerderheid onderdrukken, op zoek gaan naar een inclusievere, rechtvaardigere samenleving.
Mm-hmm.
En vanuit dat perspectief, los van of dat je nu gelovig bent of niet, meerdere goden, ene goden, geen goden, is dat een bijzonder historisch document. Het is trouwens ook het eerste document in onze geschiedenis dat geschreven is geweest. En het is de wortel. Game of Thrones, Shakespeare, alle verhaallijnen kunnen eigenlijk terugbrengen naar die Bijbelse teksten die over duizenden jaren geschreven zijn. Maar belangrijker voor mij, de relevantie naar bedrijven toe spatte gewoon, eens dat ik door had, hoe dat ik het is niet gemakkelijk om de teksten te leren lezen, maar eens dat ik dat door had, spatte de relevante inzichten eigenlijk rond visie en missie zijn woorden die wij dagdagelijks in bedrijven gebruiken, die vinden eigenlijk hun oorsprong in de Bijbelse teksten. De eerste mens dat een visioen heeft, dat was Abraham. Die gaat op een missie. Dus dat zijn woorden die daar hun wortels vinden. Hoe gaat je om met weerstand tegen verandering? Hoe gaat je om met chaos? Wij zien alles in hiërarchieën. Dat is de manier hoe wij de realiteit vormgeven. Maar wat hoort er bovenaan de hiërarchie? Wat is het allerbelangrijkste? Is dat de koning of is dat een bepaald ideaal? Eens dat ik dat begon door te hebben, ja, dan werd ik altijd maar zo dieper ingezogen dat mijn vrouw af en toe dacht, we gaan er nog wel het graag.
Maar wel superboeiend.
Het is magistraal boeiend. In alle eerlijkheid ben ik ook wel blij dat het... Het grootste schrijfwerk, dus het manuscript is zo goed als klaar en het kan nu in editering of hoe noem je dat, met de uitgeverij gaan. Maar ik ben ook wel blij dat achter de rug is. Want het heeft mij naar heel het Midden-Oosten gebracht en ik heb ongelooflijk fascinerende mensen ontmoet. Mm-hmm. Het was een hele reis.
Ik ben heel benieuwd naar de finale lectuur ervan. Mm-hmm. En dan komen we elkaar zeker nog eens tegen om het boek te gaan promoten.
Ik ga hem zeker ook lezen.
Ja. Nu, wat zijn volgens jou de meest urgente uitdagingen op het gebied van corporate well-being? Want we hebben het gesprek hier over corporate well-being. En hoe kunnen we dat vandaag de dag in onze organisaties gaan inzetten, implementeren?
En voor mezelf beslist dat ik ga focussen op een groot probleem dat ik zie in zaken het proberen oplossen van dat probleem. En dat is dat we vaak nieuwe dingen toevoegen. Dus we zitten in een organisatie en we lanceren nieuwe well-being programma's. We lanceren nieuwe motivatieprojecten. We lanceren allemaal nieuwe dingen. En dat komt er allemaal maar bij. En ik ben eigenlijk een enorme fan geworden van Grote Kuis.
Mm-hmm. Waar staat Grote Kuis voor? Ja. Is dat crisismanagement?
Nee. Ik noem dat geen crisismanagement. Mm-hmm. Ik noem dat een zeer grondige oefening van als dit het doel is, wat dat doel ook mogen zijn van de organisatie, en we koppelen daar het belang van well-being van mensen aan, wat zijn dan de systemen, processen, functies, vergaderingen, regels, rituelen, die dat we al eens eerst moeten afschaffen, omdat ze eigenlijk veel minder opbrengen dan de kost in well-being die dat we ervoor betalen.
Ja, dat is ook zo.
Afschaffen of herzien dan in de nieuwe...
Ja, of herzien, maar ik zou pleiten bij twijfel, schaf af. En als het echt niet anders kan, dan zal het wel duidelijk worden. En dan zal er een nieuwe versie van datgene dat je hebt afgeschaft wel terugvinden. Maar mijn advies is, bij twijfel, schaf af.
Ja. Niet inhalen. Koen van den Brand,
bij twijfel niet inhalen, zegt hij altijd. In dit geval is het, als je het over afschaffen gaat, schaf af. En als het echt nodig was, dan zul je het wel terug in het leven roepen, omdat je merkt dat het echt nodig is. En ik denk dat er daar al bijzonder veel winst op vlak van well-being met geboekt kan worden. Omdat voor veel mensen, denk ik gewoon, dat de overload aan regels, procedures, projecten, doelstellingen, Excels met 30 KPI's, budgetprocessen.
Maar zijn we dan niet compleet, totaal allemaal fout bezig en moeten we dan al niet gaan kijken naar het systeem dat compleet fout is? Want de overheid geeft niet meer dan altijd maar meer regeltjes en afspraken en wettelijke kaders. Dus de beperkingen die er komen, of het nu gaat over... hoe snel dat je kunt rijden, wanneer dat je waar moogt rijden, hoe snel. Of dat je nu, ik hoorde vanochtend, hoorde ik iemand zeggen van dat de professor, er is een nieuwe wet gekomen, dat een prof niet meer alleen met een vrouwelijke studente met de deur dicht in gesprek in een lokaal mag. Dat is een nieuwe wet.
Hmm.
Omdat er angst is van intimidatie of... nu, wat denk ik, omdat dat een vrouwelijke student is, stel je voor dat die prof een homo is en dat die student ook een homo is. Dat mag wel dan.
Hmm.
Waarom zijn al die regeltjes nodig? En er komen er alleen maar meer, hè?
Ik ken dat misschien vanuit wat ik geleerd heb vanuit historisch perspectief. Dat is dat je, als je naar de cycli kijkt, dus je had ten tijde van de Israëlieten, hadden de Egyptenaren, de Babyloniërs, later dan in het Nieuwe Testament het Romeinse Rijk, centralisatie, hiërarchie, steeds meer nieuwe regels. En dan komt daar een tegenreactie van transparantie, inclusiviteit, rechtvaardigheid, dat breekt dat open. Dan floreert dat. En in die beweging voegen wij dan weer toch een bepaald wantrouwen toe naar elkaar toe. Een behoefte aan eigenbelang, wat machtslust, behoefte aan controle, komen regels bij, regels bij. Ik spring dan naar voren, dan hebben we de zonnekoning, 1000 jaar verder ongeveer, de zonnekoning, opnieuw het hoogtepunt van gecentraliseerde macht. Daar komt dan de verlichting uit. De verlichting heeft de grondwet van de Verenigde Staten geproduceerd, heeft de industrialisatie, de industriële revolutie een boost gegeven. Dan zie je weer een tegenbeweging naar het nazisme, communisme, alles komt samen. En dan van daaruit de vredesbewegingen, de jaren 60. En ik denk dat we nu weer in zo'n fase zitten, vooral in de bedrijfswereld, waar dat we op het einde zitten weer van zo'n centralisatieperiode. Dat de macht gecentraliseerd, bureaucratie stijgt en dat er een onderstroom bezig is om dat weer te gaan doorbreken.
En wat moeten we dan net doen? Want het doorbreken van de voorgaande historische zaken die je net hebt opgenoemd, die waren wel heel heftig. Dag van vandaag zijn er zo geen heftige dingen. Hier. Dus hoe kunnen we dat doorbreken?
Ik denk dat dat begint bij mezelf. En bij u. En bij iedereen die luistert. Om opnieuw, elke dag opnieuw, in elke interactie dat je hebt, de dingen te zeggen en te doen die dat soms in die moment zeer contra-intuïtief lijken. In plaats van te gaan controleren, te gaan vertrouwen. In plaats van informatie voor jezelf te houden, informatie te delen. In plaats van kritiek te geven, te vragen wat het probleem is. Dus vaak zijn wij instinctief geneigd om naar het één. En hoe meer mensen, want dat is ook wat de geschiedenis ziet, die grote bewegingen komen altijd vanuit de grassroots. Het is nooit het huidige leiderschap op dat moment dat de transformatie in gang zit. Het komt altijd uit de grassroots. En dus ik geloof heel sterk in de kracht van gewone mensen die zonder hetzelfde beseffen eigenlijk in heel kleine dingen uitzonderlijk veel impact kunnen hebben.
Ook hier weer, hè, hoor ik net zoals in een van de vorige podcasts gesteld wordt, vanuit kleine dingen de stappen realiseren.
Ja.
Hè, zoals een steentje in de rivier verleggen, een eind verderop, ineens de bedding een andere weg. Hè. Dus,
we hebben er trouwens met netwerk een aanpak voor verandering rond gecreëerd die letterlijk micro-actions noemt als een alternatief voor grote transformatieprojecten die steeds op de... al heel operationeel drukke werkbevolking wordt gelegd, is om vanuit zeer kleine acties verandering te realiseren. Hè. De som van vele kleintjes maakt de ene grote. En wat we in het onderzoek zien naar dat soort projecten, is dat, dat je eigenlijk, zonder dat de mensen het zelf beseffen, vaak gigantische veranderingen teweeg brengt. Door het echt vanuit hun praktijk, realiteit, hun on-the-job ervaring, gewoon kleine dingen bij te sturen, zie je enorme resultaten.
Ik zou nog uren kunnen verder praten, maar the time flies when you have fun. En wanneer het boeiend is. We gaan moeten afsluiten, ja. Maar...
Spijtig, mijn zenuwen waren juist gaan liggen.
Niks zenuwen heb ik daar helemaal niet gevoeld of niks gezien. Maar in ieder geval, dank je wel voor je aanwezigheid. Het was heel fijn om jou alleen aan de podcasttafel uit te nodigen.
Dank je.
Want we hebben er wel een aantal met 2 en 3 personen. Maar het was zo boeiend dat ik het heel fijn vond om naar jou alleen te luisteren. Wij zien jou en horen jou zeker nog. En de 27e gaan we je zeker zien op ons Workbeats Festival.
Ik ben erbij.
Oké.
Bedankt.
Dank je wel. Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn. Of surf naar www.workbeats.be. Waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun. Yeah.